Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. De kerkenraad maakt u bekend dat openbare belijdenis van zijn geloof zal afleggen Jan Gaasbeek, Laan van Kernhem 315 in Ede. Dit zal gebeuren op zondag 5 februari in de middagdienst. De collecte, de eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en dan met name voor de Theologische Universiteit en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, Theologische Universiteit en dan tenslotte voor het bouwfonds. Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit 2 Koningen 13. 2 Koningen 13, de verzen 10 tot 21. En dan de verkiezing ambtsdragers. Dit jaar zijn aftredend als ouderling de broeders Bezemer, Bos, Hazelhof, Heistek, G. van Kruistum en J.W. Schuurman. En als diaken zijn aftredend de broeders Bonen en Hendriksen. Er zijn dit jaar 6 vacatures voor wijkouderling en 2 voor wijkdiaken. In de kerkenraadsvergadering van 16 januari jongstleden zijn de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling. J.W. Bentum, L.H. Boot, B.J. Te Brake, D. van Dam junior, G.T. ten Hove, A. Kok, D. van Krimpen, P.A. van Kruistum, G. J.W. van Nieuw-Amerongen, B. Oostenbrink, R.J. Schuurman en M.S. Verhelst. En voor het ambt van de diaken zijn gekandideerd de broeders M.A. den Bleker, H.J. Grootherde, T. van de Kraats en J. de Wilde. En de verkiezing zal plaatsvinden op zaterdag 11 februari, 's avonds om 7 uur. U kunt alles nog eens een keer weer nalezen op de zondagsbrief. Tot zover de mededelingen. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen op Psalm 5 en dan vers 7 en 11 en 12. En die woorden zijn als volgt. Maar mij ontmoet uw mededogen en ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid in ware godsvrees neergebogen uw gunst verhogen. Dus dat is een belijdenis. En ook de verzen 11 en 12 van deze 5e psalm willen we dan daarna met elkaar gaan zingen. Dus 5, vers 7 en 11 en 12. We luisteren ook vanmorgen naar de wet van de 10 geboden die de Heere ons heeft gegeven. En in aansluiting daarop zingen we dan met elkaar uit de eerste psalm het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, maar 's Heeren wet blijmoedig dag en nacht herdenkt en bepeinst en ijverig betracht. Zalig gesproken worden mensen die de geboden van de Heere ernstig nemen in hun leven. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en ook de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. poosje geleden hebben we met elkaar een aantal keren stilgestaan bij het leven van de profeet Elisa. En ik wilde vanmorgen afsluitend stilstaan bij zijn levenseinde. En dat wordt ons beschreven in 2 Koningen 13, de versen 10 tot en met 21. Dus 2 Koningen 13, vanaf vers 10 tot en met vers 21. In het 37e jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joachas, koning over Israël in Samaria. En hij regeerde 16 jaar. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Maar hij ging daarin voort. Het overige nu van de geschiedenis van Joas, alles wat hij gedaan heeft en zijn macht waarmee hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, is dat niet beschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Israël. En Joas ging te rusten bij zijn vaderen en Jerobeam zat op zijn troon. Joas werd begraven in Samaria bij de koningen van Israël. Elisa was ziek geworden. Het was de ziekte waaraan hij zou sterven. Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem. Hij zei, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En Elisa zei tegen hem, neem een boog en pijlen. En hij bracht hem een boog en pijlen. Hij zei tegen de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. Toen legde hij zijn hand daaraan en Elisa legde zijn handen op de handen van de koning. En hij zei, doe het venster naar het oosten open. En hij deed het open. Toen zei Elisa, schiet. En hij schoot. Hij zei, het is een pijl van verlossing door de Heere en een pijl van verlossing van de Syriërs. Want u zult de Syriërs in Afek verslaan, tot vernietiging toe. Daarna zei hij, neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zei hij tegen de koning van Israël, sla op de grond. En hij sloeg driemaal en hield toen op. Toen werd een man Gods heel kwaad op hem en zei, u had 5 of 6 maal moeten slaan. Dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe hebben verslagen. Maar nu zult u de Syriërs slechts 3 maal verslaan. Daarna stierf Elisa en ze begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens benden uit Moab in het land. En het gebeurde, toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarom wierpen ze de man in het graf van Elisa. Toen de man daarin terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. Tot zover. Voordat we dit gedeelte met elkaar gaan overdenken, willen we samen bidden. Wij willen dankzegging doen voor het feit dat zuster Famana van Dorland, van de Polster, weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis van Nieuwegein. Zuster Wilma Westerink van de Newtonstraat is weer thuis na een verblijf in herstellingsoord Veluwebeek. Broeder Haar Simons van de Goorsteeg kwam thuis uit het ziekenhuis van Ede. Broeder F. van Gent van de Davidstraat was met hevige benauwdheid opgenomen in het ziekenhuis van Ede, maar is ook weer thuis. En zuster Henny Bos Melissen van de Veenendaalse Weg uit de Klomp was in het ziekenhuis van Ede terechtgekomen door een val met haar fiets. Maar ze is weer thuis en dankbaar dat haar leven is gespaard. Voorbeden willen we doen voor het meelevend lid mevrouw Simons Baars van de Hollandia. Zij is opgenomen in het ziekenhuis van Ede na een herseninfarct en haar toestand is heel zorgwekkend. Dan willen we ook aan de heren opdragen zuster A. van Hoeflaken-Achterberg van de Beukerstuklaan, die komende week een hartkatheterisatie moet ondergaan. En we willen ook denken aan de familie Jan en Sonja van Beek. In de afgelopen week is de enige jongere broer van Jan overleden. Gisteren vond de begrafenis plaats. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en met gebed. We hebben het vanmorgen met elkaar gezongen. Ik zal in ware godsvrees neergebogen uw naam verhogen. Dat was een belijdenis. En in ieder geval wijst het er ons op, heren, hoe nodig het is dat we uw naam verhogen. Dat u daar recht op hebt. Dat we vanmorgen hier als gemeente bij elkaar zijn. Niet in de eerste plaats om elkaar te ontmoeten of om de dingen van u te horen, maar in de allereerste plaats om uw naam te verhogen. U hebt recht op onze lof, op onze dank en op onze eer. En Heere, geef dat we dat ook echt zo mogen beseffen vanmorgen, ieder persoonlijk. En dat we ook vanmorgen onze dank bij u brengen voor alles wat we van u hebben ontvangen, ook weer in de afgelopen week. En dat kunnen die gewone dingen zijn. En toch, we zijn gezegend. U hebt ons uw trouw weer doen ervaren. Samen als gemeente willen we heel in het bijzonder uw grote naam ervoor danken, heren, dat ook een aantal broeders en zusters weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat zuster Van Manen van Dorland weer thuis uit Nieuwegein kwam. U heeft de behandeling ook willen zegenen. Maar we dragen haar ook van harte verder aan u op. Wilt u met haar blijven? Wilt u haar gedenken? U weet van haar lichamelijke omstandigheden. Gedenk haar en ook onze broeders zo samen. We zijn dankbaar dat Wilma Westerink, onze zuster Wilma Westerink, ook weer thuis is uit herstellingsoord Veluwebeek. Maar we dragen ook haar weer aan u op. Want u weet ook van de moeite, de psychische moeite in haar leven. Wilt u bijzonder nabij zijn. En we dragen ook haar man Wim van harte aan u op. Wil ze zo samen gedenken. En ook de kinderen die hen omringen. Broeder Simons van de Goorsteeg mocht weer thuiskomen nadat hij geopereerd was in het ziekenhuis van Ede aan zijn enkel. We zijn dankbaar dat u hem spaarde toen hem dat ongeluk overkwam. Maar nu zal hij de komende tijd ook verder moeten herstellen. En ook dat kan alleen onder uw zegen. En daarom bidden we daar ook om. Gedenk hem en zijn vrouw. Broeder van Gent moest zo plotseling worden opgenomen in het ziekenhuis. Zo benauwd. Maar u heeft de behandeling willen zegen en nu mag hij weer thuis zijn. En ook hem dragen we verder aan u op. En niet alleen hem dragen we aan u op, maar ook zijn vrouw. En u weet ook wat zij nodig heeft. Gedenk ook haar. Zuster Henny Bos Melissen van de Veenendaalse weg kwam door een val met haar fiets in het ziekenhuis terecht. En ze is zo dankbaar dat ze weer thuis is en dat ze door u gespaard is. En dan heeft u daar ook recht op dat we u daarvoor danken, want dan zijn we inderdaad gespaard. En wilt u haar ook verder gedenken en verder herstel geven, heren. Zo zijn er zoveel zegeningen waar we u voor mogen danken. Maar er zijn ook zorgen en er zijn ook moeite. Wij willen vanmorgen in het bijzonder voorbeden doen voor ons meelevend lid mevrouw Simons Baars van de Hollandia. Die van de week opgenomen is in het ziekenhuis. En die op dit moment voor ons niet meer te bereiken is. Maar we weten, Heere, dat er voor u mogelijkheden zijn waar er voor ons onmogelijkheden zijn. En we dragen haar van harte aan u op. Wilt u haar omringen? Wilt u spreken tot haar hart? Wilt u haar man ook gedenken? En we bidden zo voor hen samen. Onze zuster van Hoeflaken moet komende week naar het ziekenhuis voor een hartkatheterisatie. En wilt u met haar meegaan, Heere? De behandeling zegenen. Ze ziet er tegenop en dat is begrijpelijk. Maar wilt u meegaan, Heere? En alles wel maken. Omring haar met uw trouwe zorg. Dat is wat ze nodig heeft. Heren, we willen samen ook voorbeden doen voor onze broeder en zuster Jan en Sonja van Beek. Nu ze in de afgelopen week rondom het open graf van de broer van Jan hebben moeten staan. Dankbaarheid mag er zijn voor het feit dat zijn broer ook in de afgelopen tijd er getuigenis van mocht afleggen dat hij in u geborgen is. En dat geeft toch troost en dat geeft toch een ander afscheid. Al moeten we dan elkaar wel missen. We bidden voor de weduwe, maar voor heel de familie. Wil ze troosten en ook in de komende tijd bijzonder omringen met uw ondersteuning, Heere. Wilt u zijn met allen in het midden van ons die verdriet hebben. Wilt u zijn met allen onder ons die met ziekte te kampen hebben, soms hele ernstige ziekte. Wilt u zijn met allen onder ons die op wat voor manier dan ook met spanningen te maken hebben in het gezin of in de familiekring. U weet ervan, of u op het werk, u weet ervan en we dragen elkaar van harte ook vanmorgen weer aan u op. We gaan samen luisteren naar uw woord. En dan zijn we altijd diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u onze harten openen? Wilt u de mond van uw dienaar openen? We weten ons samen afhankelijk. Wees ons nabij. Wees ons genadig. En dat alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus, om zijnentwil. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 37, het derde, het negende en het negentiende vers. Geen ijdele zorg doet u van het heilspoor dwalen. Gods macht verbreekt de arm van de goddeloze, terwijl zijn hand rechtvaardige geleidt. En let toch en zie op vrome en oprechte, want wat men ook denkt van de uitkomst van hun paden, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. Het uitgangspunt is 2 Koningen 13, vers 15 en vers 21. En Elisa zei tegen Joas, neem een boog en pijlen. En hij bracht hem een boog en pijlen. En het 21ste, en het gebeurde toen men een man aan het begraven was, dat zij zich een bende zagen en daarom wierpen ze de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin terechtkwam, met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten. We zingen straks uit Psalm 73. En dan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl omdat gij mijn rechterhand woudt vatten. Gemeente, toen de profeet Elia aan het einde van zijn leven op aarde was gekomen, hoefde hij niet te sterven. Toen kwam er een wagen uit de hemel, een vurige wagen, bespannen met vurige paarden, en die kwam hem aflossen. God nam hem op in zijn heerlijkheid, zonder dat Elia hoefde te sterven. En zijn opvolger Elisa, die was erbij aanwezig en die riep uit, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. En toen die Elia niet meer kon zien, toen scheurde hij zijn kleren in tweeën als teken van verdriet. Vele jaren later kwam het moment waarop Elisa moest sterven. En hij werd niet rechtstreeks opgenomen in de hemel. De Heere ging met hem een hele andere weg. De weg die mensen moeten gaan. De weg van alle vlees, zoals we dat dan zeggen. Hij werd eerst ernstig ziek en kwam toen te overlijden. Na zijn dood werd hij begraven in de plaats waar hij vandaan kwam, Abel Mehola. En als je dan zo het levenseinde van Elisa overziet, dan zou je zeggen van dat is veel minder indrukwekkend geweest dan het levenseinde van Elia. En toch is dat niet helemaal waar. Want toen Elisa op zijn ziekbed lag, toen kwam koning Joas bij hem en toen heeft koning Joas nog een bijzonder teken moeten verrichten als teken van de belofte dat God nog eens verlossing zou geven van de Syriërs. En toen hij begraven was, toen hij overleden was en begraven was, toen heeft God wel een heel bijzonder wonder verricht. Want er werd iemand tijdelijk in het graf van Elisa begraven. En toen die man in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, werd hij weer levend en rees hij overeind op zijn voeten, staat er. Nou, wonderlijk, hè? En zo heeft God vlak voor en ook vlak na het overlijden van Elisa hele grote wonderen nog gedaan. En zo heeft God glans gegeven over zijn levenseinde. En zo heeft God laten zien, ook Elisa was mijn knecht. Een man Gods die door mij geroepen was om mijn profeet te zijn. We willen vanmorgen met elkaar stilstaan bij het levenseinde van Elisa. En we staan samen stil bij de profetie kort voor zijn sterven en dat wonder kort na zijn sterven. Dus het levenseinde van Elisa. En dan de profetie kort voor en het wonder kort na zijn sterven. Als je het leven van Elisa overziet, dan moet je zeggen, de man heeft een veelbewogen leven gehad. Hij was voorbestemd om te werken op de boerderij van zijn vader en om die later ook over te nemen. Zijn vader had een behoorlijk groot boerenbedrijf in Abel Mehola. Maar van al die plannen, zoals wel vaker gebeurt, van al die plannen kwam weinig terecht, want de Heere had andere bedoelingen met zijn leven. En Elisa werd in plaats van boer, profeet. Hij werd manteldrager. Elia, zijn voorganger, u weet het misschien nog wel, jij weet het misschien nog wel, die kwam bij hem en die wierp zijn mantel over hem heen. Met andere woorden, jij, Elisa, moet nu manteldrager worden. Jij moet nu de roeping gaan vervullen die ik, Elia, vervul. En zo is het gebeurd. Zo is Elisa profeet van de Heere geworden. En als profeet heeft hij veel betekend voor de mensen in zijn dagen. Hij heeft voor de enkeling veel betekend en hij heeft ook voor het nationale van Israël veel betekend. Voor de enkeling, denkt u maar aan die weduwe die nog maar één kruikje met olie had. En toch, met dat ene kruikje olie zijn al die vaten gevuld. Zo heeft God door zijn hand die persoonlijke nood van deze vrouw gelenigd. Maar ook nationaal heeft hij heel wat mogen betekenen. Denk ook maar weer aan die Moabieten. En denk ook maar aan de strijd tegen de Syriërs. En als profeet van de Heere had hij de macht ook gekregen om wonderen te verrichten. En het grootste wonder dat Elisa heeft gedaan, ja, wat was dat eigenlijk? Dat is ontegenzeggelijk de opwekking geweest van die zoon van die Sunamitische familie. Die zoon, die enige zoon die gestorven was en die toch weer tot leven mocht komen door de bijzondere dienst van Elisa. Maar ook aan het leven van Elisa kwam een einde. En vanmorgen worden we in 2 Koningen 13 bij dat levenseinde van Elisa bepaald. Hij is aan het einde van zijn leven gekomen. Hoe oud zal hij ongeveer geweest zijn? Dat is natuurlijk niet helemaal met zekerheid te zeggen. Maar op grond van een aantal gegevens zeggen de verklaarders, hij zal zo tussen de 85 en de 90 jaar zijn geweest. Ook vandaag zeggen we dan dat iemand dan behoorlijk op leeftijd is gekomen. Hij heeft 50 jaar lang in dienst van God mogen staan. Een halve eeuw profeet. Maar nu is toch zijn leven ten einde. En Elisa's leven eindigt op een ziekbed. Hij wordt ernstig ziek, staat er. En het wordt uiteindelijk ook zijn dood, die ziekte. Elisa's ziekbed staat thuis, in zijn vertrouwde omgeving, in Samaria. Daar woonde hij. Dat was zijn thuis. Hij is ernstig ziek. En het bericht van zijn ziekte dringt ook door tot in het paleis van de koning. De koning woont ook in Samaria en de koning heet Joas. En dan is het heel opmerkelijk dat koning Joas op ziekenbezoek komt. En dan blijkt dat hij bijzonder ontdaan is als hij bij hem komt. Hij huilde om hem, staat er. Hij huilde om hem. Het afscheid, het komende afscheid valt hem zwaar. En de koning die roept, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. Dat zijn dezelfde woorden die Elisa gesproken heeft bij het afscheid van Elia. En nou gaat koning Joas deze woorden betrekken op Elisa. Heel wonderlijk, hè? Wagen van Israël en zijn ruiters. Wat heeft hij daar eigenlijk mee te kennen willen geven? Nou, daarmee heeft koning Joas heel in het kort dit bedoeld. U bent, Elisa, u bent van groter betekenis geweest voor ons als volk dan vele wagens en vele ruiters. U hebt ons gediend, u hebt ons landsbelang gediend. U bent van bijzonder grote waarde voor ons geweest. U bent zelfs onze landsvader, mijn vader, mijn vader. U hebt voor ons gezorgd, u hebt zoveel voor ons betekend. Nou, dat was ook zo. Dat was ook zo, dat heb ik net ook al gezegd. Denk maar weer aan de geschiedenis met die Moabieten. Die Moabieten, toen was er op een gegeven moment helemaal geen water meer in de woestijn. En toen hebben ze aan Elisa gevraagd, wat moeten wij nou gaan doen? En toen zei Elisa, je moet greppels graven. Allemaal greppels graven in de woestijn. En inderdaad heeft God die greppels doen vollopen met water en zo konden ze drinken. En even later, de dag daarna, was de zon laag. Toen leek net alsof dat water bloed was. En toen zijn de Moabieten zo geschrokken en toen zijn ze rechtsomkeerd gegaan. Dus in die strijd tegen de Moabieten heeft Elisa meer betekend dan alle wagens en alle ruiters van Israël. Dus het klopte, hij heeft een bijzondere betekenis gehad. En koning Joas heeft hem dan ook heel erg hoog, hij waardeert hem. Weet je wat zo bijzonder is? Dat koning Joas in wezen een hele ongehoorzame koning was. Koning Joas diende God niet. Dat staat er ook, hebben we samen ook gelezen. Vers 11. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Hij week niet af van de zonde van Jerobeam die Israël deed zondigen. Hij ging erin voort. Wat was eigenlijk de zonde van Jerobeam? Nou, koning Jerobeam die liet de mensen naar Dan en Bethel komen. Daar had hij stierkalver opgericht. Daar had hij gezegd, dat is nou de Heer. Jullie hoeven niet helemaal naar Jeruzalem om hem te dienen. Afgodendienst. Beeldendienst. Vooral dat tweede, beeldendienst. En Joas had zich daar niet van afgewend. Hij was in datzelfde spoor verder gegaan. Wonderlijk. Dat hij toch zoveel waardering had voor Elisa, de man Gods. En dat hij, dat lezen we hier, ook zo emotioneel is als hij het afscheid van deze Elisa gaat maken. Je ziet dat wel vaker. Dat mensen die verder de Heere niet dienen, toch heel veel waardering hebben en respect hebben voor mensen die in hun leven er blijk van geven dat ze hem wel kennen en hem volgen. Misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt op je werk. Dat mensen toch zo zeiden van, ja, we delen jouw levensovertuiging niet, maar we zien wel dat je anders bent en dat je integer bent. Nou, dat is denk ik bijzonder belangrijk. Juist ook vandaag de dag dat je als christen integer bent en dat het te zien en te merken valt dat je de Heere wilt dienen. En Joas, hoewel hij zelf de Heere niet dient, hij is toch diep onder de indruk van alles wat God door Elisa heeft gedaan. Nou gemeente, en dan komen we bij die wonderlijke opdracht. We hebben het gelezen, we hebben ons misschien afgevraagd bij onszelf, wat betekent dat nou eigenlijk? De wonderlijke opdracht. Elisa ligt op zijn ziekbed en hij zegt tegen koning Joas, haal een boog en een paar pijlen. Nou, dat doet hij. En dan zegt hij, leg die pijl nou op die boog. Nou, dat doet hij ook. En dan legt Elisa ook zijn handen op de handen van de koning. En hij zegt, doe dat raam naar het oosten nou eens even open en dan doet de koning dat en dan zegt hij, en nu moet je die pijl, die moet je door dat open raam in de oostelijke richting wegschieten. Nou, dat doet hij. En dan denk je bij jezelf, wat is dat nou? Nou, dan geeft Elisa aan de koning zelf de oplossing van het raadsel. Hij zegt, die pijl is een pijl van verlossing door de Heere, een pijl van verlossing van de Syriërs. Dus die pijl, die wil eigenlijk zeggen van, straks zul jij, Joas, de Syriërs gaan overwinnen. Je zult Israël van die Syriërs gaan verlossen. Het was nodig ook, want die Syriërs die waren er elk jaar weer. En die hebben bijzonder veel schade aan het land en ook aan het volk toegebracht. Maar nu gaf Elisa op zijn sterfbed aan de koning symbolisch te kennen: God zal verlossing gaan geven. God zal de Syriërs gaan overwinnen. Jullie zullen in zijn kracht die Syriërs straks ten onder mogen houden. Wonderlijk, hè? De koning luisterde niet naar God. En het volk was in die dagen ook in meerderheid ver van de geboden van God verwijderd. Echt. En het zou heel begrijpelijk zijn geweest dat de Heere had gezegd: en nu moeten jullie het verder ook allemaal maar uitzoeken. Jullie willen toch zo graag op eigen benen staan? Nou, probeer het maar. Maar het wonderlijke is dat de Heere zich toch weer over zijn volk Israël ontfermt. En hij zegt: en nou zal ik ervoor zorgen dat die verlossing van de vijand komt. Zo zeker als die pijl nou door dat raam in de oostelijke richting wordt geschoten, zo zeker zal ik nu straks de verlossing over de Syriërs aan jullie geven. Ik ben trouw, ook al zijn jullie ontrouw. Ik laat mijn verbond niet varen. Ik laat niet los wat mijn hand begon, ook al maken jullie er helemaal niks van. En wat is dat toch ook altijd weer bijzonder troostvol, gemeente, om dat in de Bijbel te lezen. Je leest het in het Oude Testament meer dan eens, maar wat is het altijd weer troostvol dat de Heere trouw is. Dat mag je ook, om zo te zeggen, nu nog bemoedigen. Want zo trouw zijn wij niet altijd. Dat moet je soms jezelf beschuldigen. Maar dan mag je weten dat de Heere trouw is en dat hij altijd weer opnieuw met zijn vaste beloften naar ons leven toekomt. We kunnen altijd op hem aan. We kunnen niet op onszelf aan, we kunnen wel op hem aan. Het is ook weer opnieuw een blijk van zijn trouw dat hij die verlossing belooft en dat hij dat op die manier doet. Dat hij zegt: een pijl moet weggeschoten worden, zodat de koning niet alleen maar, om zo te zeggen, het hoort, maar dat de koning het zelfs ook mag zien. God geeft het teken bij zijn belofte. Nou, dan heeft hij dan die pijl afgeschoten door het raam en dan geeft hij een andere opdracht aan de koning. Dan zegt hij: nou moet je een paar andere pijlen nemen en sla ermee tegen de grond. Nou, zie je het voor je? Een stuk of 3, 4 pijlen bij elkaar. En dan moet hij zo gewoon op de grond met die pijlen slaan. En waarom moet hij dat nou doen? Nou, daar zit iets in van beproeving. Daar zit iets in van: nou wil Elisa weten of de koning gelooft wat God belooft. U zegt: ik snap dat even niet. Wat bedoel je nou? Nou kijk, als Joas nu met die pijlen heel erg enthousiast op de grond gaat stampen, dan geeft hij daarmee te kennen dat hij er overtuigd van is dat God die beloofde verlossing ook zal geven. Dan geeft hij daarmee aan van: ja, dit is bijzonder, ik krijg nu een belofte van de Heere en het zal gebeuren ook, hè. Dus als hij echt enthousiast gaat stampen op de grond met die pijlen, dan geeft dat zijn gemoed weer dat hij het gelooft, dat hij erbij betrokken is, dat hij zegt: ja, inderdaad. Maar als hij maar heel flauwtjes met die pijlen op de grond gaat stampen, dan zegt hij daarmee eigenlijk: nou ja, ik wil het wel doen hoor, met de pijlen op de grond stampen. Ik zie het nut er eigenlijk niet van in, maar ik wil het wel doen voor u. Elisa, ik heb veel waardering voor u, dus als u het mij nou vraagt, ja, dan wil ik dat wel doen. Nou, en wat gebeurt er? Nou ja, dat laatste. Koning Joas, die zo'n enorme belofte van God heeft gekregen, die had enthousiast moeten zijn en zeggen: Heere, wat is dat toch geweldig dat u ons nog verlossen wilt. Maar hij is daar eigenlijk, nou ja, heet nog koud onder. Hij is, nou ja, goed, hij pakt die pijlen en hij stampt een paar keer op de grond. En de profeet die wordt kwaad, want de profeet die heeft het in de gaten. Die koning die zit er met zijn hart niet bij. Die koning gelooft het niet wat de Heer belooft. Die koning die is er eigenlijk helemaal niet bij betrokken. En dan zegt hij dat ook, als je nou 5 of 6 keer had geslagen, dan zou je de Syriërs tot vernietigings toe hebben verslagen. Maar nou je zo koud en zo onbewogen bent, nou ja, je zult 3 keer verslaan, maar dan zijn ze nog niet verdreven. Dan krijg je nog wel weer last met die Syriërs. Joas blijft koud onder de beloften van de Heer. Zou dat soms ook niet zo bij ons zijn? Zou dat ook in ons leven niet vaak de werkelijkheid zijn? Dan heeft de Heer zoveel beloften gegeven. Ik zal u uithelpen. Ik zal u ondersteunen. Ik zal u helpen met de rechterhand mijner gerechtigheid. Vreest niet. Hoe vaak staat dat niet in de Bijbel? Vreest niet. En laten we dan die beloftes een kracht doen in ons hart en leven. Hoe vaak moeten we dan toch niet zeggen dat de omstandigheden van ons leven dan toch die beloften weer overschaduwen. Dan zien we op de moeite, dan zien we op dat wat ons onrust baart. Dan zien we op al de andere dingen. En dat is wat ons hart helemaal in bezit neemt. En wat de Heere belooft, dat laten we dan maar even voor wat het is. De beloften van de Heere. Wat kunnen ze soms weinig kracht doen in je leven? En de beloften met betrekking tot de toekomst, dat de Heere verlossing zal geven. De Heere heeft verlossing gegeven in zijn lieve Zoon, de Heere Jezus. Maar hij zal verlossing geven. Er komt straks een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dan is er een einde gekomen aan alle nood en dood en gezucht en geween. Maar geloven we dat nog? En doet die belofte van de volkomen verlossing nog werkelijk iets in ons leven? Geeft het ons kracht? Geeft het ons moed? Juist in donkere tijden. Dat allemaal tegenloopt. Dat je zegt, ik weet het ook niet, Heere, maar ik weet wel dat u het beloofd heeft en dat ik op u aan kan. De beloften van de Heere, die willen ons troosten, bemoedigen, in gang zetten en uitzicht geven over grenzen heen. En toch, zijn we niet dikwijls als Joas? En daarom moeten we vanmorgen wat dat betreft toch eigenlijk wel van Joas leren. En moeten we tegen elkaar zeggen, kijk, en zo moet het nou net niet. Hè? Zo moet het nou net niet. De beloften van de Heere, die willen ons werkelijk brengen tot geloof. Gods beloven wil ons brengen tot geloven. En dat niet eens, maar steeds weer opnieuw. Elke dag weer opnieuw. En nogmaals, dan kan het soms dwars tegen alles ingaan. Dat was toen ook zo. Want die Syriërs waren veel sterker, hoor, dan de Israëlieten. Kan het dwars tegen alles ingaan. Maar als de Heer het belooft, ik zal verlossing geven, dan kunt u daarop aan. Dan kunt u daar werkelijk op staan. Want God zal zijn beloften nooit ter aarde laten vallen. 1 ding is zeker. Gods beloften worden altijd vervuld. En dan is het moment aangebroken waarop Elisa komt te overlijden. Een heel verdrietig moment. En ze begroeven hem. Er staat niet bij waar, waarschijnlijk toch in Abel-Mehola, waar die vandaan kwam. En dan gebeurt er een bijzonder wonder, gemeente. En we hebben het vanmorgen met elkaar gelezen. En we hebben misschien bij elkaar, bij onszelf gedacht, wat is dat toch? Wat heeft dat toch te betekenen? Wat gebeurt er? Er komt een bende uit Moab. En ze zijn op dit moment bezig met een andere begrafenis. En ze zijn bang dat die Moabieten de begrafenis gaan verstoren. Ze rollen de steen voor het graf van Elisa weg. En ze leggen de man alvast even tijdelijk in het graf van Elisa. En wat gebeurt er? Toen die man met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees hij overeind op zijn voeten. Dat is toch ongelooflijk? Een gestorven en begraven Elisa, die dan zorgt voor de opwekking, de lichamelijke opwekking van een verder niet met name genoemde Israëliet. Wat is dit? Nou gemeente, hier geeft God een wonder. Hier geeft God glans over de dood en over de begrafenis van deze man Gods. Ik heb al gezegd, het was een andere begrafenis, een andere levenseinde dan van Elia. Elia kreeg geen begrafenis, werd meteen opgenomen in de hemelse heerlijkheid. Elisa moet er weggaan van alle vlees, maar God laat op een bijzondere manier zien. En toch is dit mijn kind, dit is mijn knecht. Bijzondere glans komt er te liggen over zijn graf. Wonderlijk, hè? Wonderlijk. Wat is dit? Ik heb bij mezelf gedacht, er zijn parallellen te trekken tussen deze wonderlijke geschiedenis en Christus. Je zou kunnen zeggen dat de dood van Elisa het leven betekent van die man. En dat is natuurlijk de grote lijn naar de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus is gestorven aan het kruis van Golgotha. Maar zijn dood betekent wel het leven van allen die in hem geloven. Dat is ook weer die wonderlijke paradox, om zo maar te zeggen, hè? Dat de dood van Christus het leven is van al de zijnen. Je ziet dus dat de dood van Elisa zelfs levenskracht in zich had. Maar goed, dan is het maar van een mens. Maar dan mag je weten van Christus dat het de Zoon van God is en dat van hem de eeuwige levenskracht naar voren komt en uitgaat in mensenlevens. Wanneer je door het geloof met Christus verbonden bent, dan mag je weten dat de eeuwige levenskracht je vervult. Dan mag je weten dat de levenskracht van de Heer je zo vervult, dat zal niet eindigen bij het sterven. Dan zal zelfs het sterven erven worden. Dan zal het zelfs zo zijn, op het moment waarop ook voor ons dan de dag komt, waarop onze ogen voorgoed moeten sluiten hier beneden, dat ze zullen worden geopend en dat we hem zullen zien in heerlijkheid. Er blijft een rust over voor het volk van God. Al wie in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. En dat is een machtige werkelijkheid, dat is een heerlijke troost. Als die er niet zou zijn, als die er niet zou zijn, waar zou dan de troost voor ons liggen? Christus, zijn dood. Voor ieder die gelooft, het leven tot in eeuwigheid. En zoek het ook maar bij hem. Als je twijfelt, als je schuchter bent, als je ziet op al de moeite van je leven, zoek het maar bij hem. In hem ligt eeuwige levenskracht. Ik dacht bij mezelf, zoals die man is verrezen vanuit het graf van Elisa, zo zal straks als de Heer Jezus terugkomt, ook elk graf weer geopend worden. En ook dat is iets wat je amper je kunt indenken. Als ik over de Munnikenhof loop en ik kijk om me heen en ik zie al die graven, dan moet ik daar eigenlijk altijd wel een keer aan denken dat al die graven weer zullen opengaan. Al de mensen zullen weer verrijzen. Alle mensen, ook mensen die niet in de Heere geloofd hebben, die ongehoorzaam zijn gebleven. Jezus zegt het ook in Johannes 5, lees het maar na. Verwonder je daar nou niet over, maar allen die in de graven zullen zijn, zullen zijn stem horen en ze zullen opstaan. Die het goede hebben gedaan, die in hem geloofd hebben, bedoelt hij, zullen opstaan ten leven. En ook de anderen zullen opstaan die niet in hem geloofd hebben. Die zullen opstaan en dat is best aangrijpend ter verdoemenis, zegt hij. Dat is aangrijpend. Het is geen leven buiten Jezus. In hem levenskracht, eeuwige levenskracht, buiten hem geen leven. Straks zullen ook de graven opengaan. En in dit wonder van deze tekst zie je al iets gloren van die toekomstige werkelijkheid. Waarvan wij dikwijls zeggen het is onmogelijk. Dat wij eigenlijk ons er helemaal niets bij kunnen voorstellen. Maar zou je dat nou hebben kunnen indenken? Dat dat gebeurd zou zijn bij het graf van Elisa, dat is toch ook ongekend? Nou, zo zal het ook straks, hoe ongekend en onverwacht en ongelooflijk ook, zo zal het ook straks gebeuren. En toch, de graven zullen opengaan. En het volk dat de Heere heeft mogen kennen en vrezen, zal in heerlijkheid verrijzen. En dan op de nieuwe aarde een plek krijgen om voor altijd met ziel en lichaam hem te dienen, hem groot te maken, hem te eren. Machtige toekomst. Als je vanmorgen zo dit gedeelte overdenkt, weet je wat dan eigenlijk zo samenvattend de boodschap zou kunnen zijn? Dat er leven is. Eeuwig leven. Over de grenzen van dood en graf heen zelfs. In de meerdere Elisa, in de grote profeet, de Heere Jezus Christus. Vertrouw op hem, zoek het bij hem. Voor het eerst of voor de zoveelste keer. Je komt er niet beschaamd mee uit. Amen. Laten we samen danken en bidden. We hebben vanmorgen met elkaar een bijzondere geschiedenis uit het Oude Testament overdacht. Het levenseinde van de profeet Elisa. Het levenseinde dat toch ook zoveel onderwijs voor ons inhoudt. De koning die zulke heerlijke beloften kreeg, maar het in wezen niet geloofde. Heren, wilt u geven dat we steeds weer ons houden vast, mogen ontlenen aan uw beloftewoord. Beloven van u wil ons brengen tot geloven nu. Maar doe het ook door de kracht van uw geest in ons leven, Heren, dat we ons vastklemmen aan uw beloften. Die vast en zeker zijn, die nooit ter aarde zullen vallen. Maar ook die wonderlijke geschiedenis, nadat hij in zijn graf begraven was, de opstanding van die andere Israëliet. Zijn dood betekende het leven van de ander. En zo hebben we ook gezien, Heren, hoe er in zijn leven ook parallellen zijn tussen de Heer Jezus Christus, de grote profeet, en hij, de profeet in Israël. En in hem, de Heer Jezus Christus, ligt toch het leven tot in eeuwigheid, de eeuwige levenskracht. Zelfs over de grenzen van dood en graf heen. Wat een troost en een bemoediging. En dat we toch alles maar bij hem mogen zoeken en van hem mogen verwachten, dat is ons gebed, Heren. We danken u dat we zo vanmorgen in alle rust bij elkaar mochten zijn en uw woord weer mochten opendoen. U wilt ons ook vanmiddag weer bijeenbrengen en opnieuw vanuit uw woord onderwijzen. Wilt u ons in uw gunst en in uw genade aanzien, Heren. Niet op grond van iets in ons, maar alles op grond van wat in hem is. Die grote koning en hoogpriester, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 68, vers 10 en vers 17, de slotzang van deze morgendienst. Psalm 68, vers 10, we kennen het. En ik hoop dat het ons ook dierbaar is. Die God is onze zalig. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.